Goedemiddag vanuit de Zuidhovenkerk. Vanmiddag is uw voorganger dominee Vogel. Het orgel wordt bespeeld door David van der Vlies. Na het welkom en mededelingen zingen we gezang 257 uit Liedboek voor de Kerken. En dat is het lied van de zondagsschool. Na het stil gebed, votum en groet zingen we uit de oude berijming Psalm 133, vers 3. Psalm 133, vers 3, uit de oude berijming. Na het gebed lezen we uit de Bijbel Johannes 17, vers 1 tot en met 10. De schriftlezing is Johannes 17, vers 1 tot en met 10. Dan volgt de collecte. Vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede voor de diaconie. Na de collecte zingen we Psalm 134 uit de oude berijming. Psalm 134 uit de oude berijming. Dan volgt de verkondiging over Johannes 17, het hoge priesterlijk gebed. En daarna zingen we uit de nieuwe berijming Psalm 87. Psalm 87 uit de nieuwe berijming. Dan volgt dankzegging en voorbeden. En daarna zingen we uit Liedboek voor Kerken, gezang 281, het eerste vers. Gezang 281, het eerste vers. Dan volgt de geloofsbelijdenis. En daarna zingen we uit hetzelfde gezang, gezang 281, het tweede, het derde en het vierde vers. Uit Liedboek voor de Kerken, gezang 281. Vers 2, 3 en 4. En tot slot krijgen we de zegen mee. Een goede dienst.
Goedemiddag, allemaal hartelijk welkom in deze middagdienst. De kerkenraad heeft enkele mededelingen. Op grond van de vanmorgen gehouden verkiezing zijn door de gemeente gekozen en door de kerkenraad benoemd als ouderling de broeders Baks, Biemenga, Bruggeman, Den Dekker, Van Genderen en Visser. En voor de broeders Diaken, Van den Berg en broeder Star. In de voorzang zingen we nu het lied van de zondagsschool, gezang 257. Onze voorganger is vanmiddag onze eigen predikant, dominee Vogel. En de kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. Dat lied willen we nu met elkaar zingen. We zullen samen bidden. Heere God in de hemel, trouwe Vader. We zijn hier vanmiddag ook weer bij elkaar gekomen. En we hebben het gezongen dat waar liefde woont, u zelf bent. En soms zijn we op zoek naar u. Soms zijn we op zoek naar liefde. En het hoort allemaal bij elkaar. U en liefde. Liefde en u. En dat weten we heel goed als het gaat over die laatste week van uw zoon. Die laatste avond op weg naar Gethsemane en Golgotha. Dat alles te maken heeft met liefde. En dat het alles met u te maken heeft. Er staat ook zo dat u de zijne, dat u de uwen zo hebt lief gehad tot het einde. En daarover gaat het ook vanavond weer. Maar dat is ook de kern van het leven. Het is de kern van het leven na Pasen, dat er leven vanuit de liefde van u mogelijk is. Dat er hoop is en toekomst en vrede, dankzij dat kruis van u, dankzij uw heerlijkheid. We bidden van u, geef dat we dat vanavond of vanmiddag met elkaar ook mogen begrijpen. En dat we ons zalig mogen prijzen, gelukkig mogen prijzen. Dat we van u mogen horen en dat u in ons leven aanwezig wil zijn. Heere, denkt u aan ons zoals we hier gekomen zijn. Denkt u aan allen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon of het internet. Wees u overal waar uw woord ook klinkt vanmiddag. En wilt u ons horen, barmhartige Vader, om Jezus wil, uit genade. Amen. We lezen met elkaar verder in Johannes 17, het hoge priesterlijk gebed. Vorige week hebben we vers 1 tot en met 5 gelezen. We lezen nu vers 1 tot en met 10. Johannes 17, vers 1 tot en met 10. Dit sprak Jezus en hij sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, het uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijkt. Zoals u hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat hij eeuwig leven geeft aan allen die u hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, uw Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u bezat voordat de wereld er was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. Ze waren van u en u hebt hen mij gegeven en ze hebben uw woord in acht genomen. Nu hebben zij erkend dat alles wat u mij gegeven hebt bij u vandaan komt. Want de woorden die u mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En ze hebben ze aangenomen en ze hebben daadwerkelijk erkend dat ik van u uitgegaan ben en hebben geloofd dat u mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die u mij gegeven hebt. Want ze zijn van u. En al wat van mij is, is van u. En wat van u is, is van mij. En ik ben in hen verheerlijkt. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. En de tekst voor de preek is het tweede gedeelte dat we lazen vanaf vers 6 tot en met vers 10. En het gaat met name over deze woorden uit vers 9. Ik bid voor hen, ik bid niet voor de wereld. En zal er nu gecollecteerd worden voor de kerk en voor de diaconie. We zingen Psalm 134 in de oude berijming, maar eerst mogen de kinderen naar de zondagsschool. Straks na de preek zingen we Psalm 87 in de nieuwe berijming, Psalm 87. Ja, we zijn weer in de zaal waar Jezus het laatste avondmaal vierde. En we zien hem zitten, of aanliggen, samen met zijn discipelen. En er zijn er nog maar 11 van over, Judas is al weggegaan. En hij spreekt met hen over heel veel dingen. Over de komst van de Heilige Geest, maar ook over zijn terugkomst. Over de ware wijnstok enzovoorts. Over het leven in de wereld dat niet eenvoudig zal zijn. Hij zegt van in de wereld zult gij verdrukking lijden. Maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En dan bidt hij. En ja, daar zijn wij bijgekomen. Op het moment dat hij is gaan bidden. En ja, die discipelen horen en wij horen mee. En die discipelen, die zitten erbij, maar ja, de Heer Jezus, die bidt niet tot hen natuurlijk. Hij bidt tot zijn Vader. En zij zijn, om het zo te noemen, het belanghebbend voorwerp. Als Jezus bidt, gaat het over hen. Maar hij bidt niet tot hen, hij spreekt tot zijn Vader. Hij heeft het over hen. Hij heeft het over hen tegen zijn Vader. Dat is lastiger dan je denkt hoor. Als je wel eens bidt, en je moet als predikant ook nog wel eens bidden, dan heb je soms de neiging om in het gebed ook nog wat dingen te zeggen tegen degene die meebidden. Dat gaat zomaar, dat heb je misschien allemaal wel eens een keer. Dat als je voor een groep staat, dat je denkt van, oh ja, ik moet nog even samenvatten voor wat we gezegd hebben. En ondertussen vertel je er nog wat meer bij, maar dan is het eigenlijk informatie voor degene die meebidden en niet zo direct voor degene die het hoort, voor wie het aangaat, de Heere God zelf. Maar de Heer Jezus is dus in gesprek met zijn Vader en zij zitten erbij omdat het hen aangaat. Het gaat zijn vader aan, maar het gaat hen aan, wat hij voor hen bidt. En van Jezus mag je verwachten dat hij het gebed ook zal gebruiken om met zijn Vader te spreken en niet tegen zijn discipelen. Maar het gaat dus wel over hen en over ons. En dat was de vorige keer eigenlijk ook al zo. Hè? Ook toen het ging over een gebed voor zichzelf, een gebed voor zijn verheerlijking. Hè, Vader, verheerlijk mij zoals ik u verheerlijkt heb en ik zal u verheerlijken en wilt u mij dan ook verheerlijken. En dat verheerlijken, dat toonde de grootheid van God, van de Heer Jezus aan. Dus verheerlijk mij, laat mij uw grootheid zien. Maar niet meer dan grootheid alleen maar, meer dan eer, maar het is ook het schitterende daarvan. Zoals de herders in het veld omstraald werden door de heerlijkheid van God. En wat is nou de heerlijkheid van God? En wat is nou de heerlijkheid van de Heer Jezus? Dat hebben we vorige keer gezien, dat is niet een heerlijkheid voor hemzelf alleen. Niet de heerlijkheid waarvan je zegt van nou, daarin is God God. En dat is zo geweldig wat hij gedaan heeft. Hij heeft de hele wereld gemaakt. Maar het meest schitterende, zijn grootste heerlijkheid, komt uit aan dat smerige kruis. Als ik dat zo mag zeggen. Waar het bloed druipt. Waar hij gewond hangt. En dat is nou de heerlijkheid van God. Niet dat hij alles gemaakt heeft en zo geweldige dingen kan maken. Maar dat hij zo lief de wereld had dat hij zijn zoon daarvoor over had. Nou, en daar bad Jezus dus om. Niet aan een vraag aan zijn discipelen van, willen jullie mij verheerlijken? Maar aan zijn Vader. Maar nu gaat hij dus echt voor hem bidden. Ook heel expliciet voor hem bidden. En dat staat ook in vers 9, zoals we dat gelezen hebben. Ik bid voor hen. Er staat meteen achter, ik bid niet voor de wereld, maar ik bid voor hen die u mij gegeven hebt. Dat is wel vreemd, hè? Als je dat zo leest, ja. Vorige keer heb ik gezegd, het is moeilijk om wat van een gebed van een ander te zeggen. Maar je gedachten gaan wel heen en weer. Wat zou hij daar nou mee bedoelen? Wat zou hij daar nou mee bedoelen? Ik bid voor hen, ja, voor de discipelen, maar niet voor de wereld. Waarom zou hij niet voor de wereld bidden? Het zijn wel vragen natuurlijk. Waarom zou Jezus nou niet voor de wereld bidden? En alleen voor zijn discipelen. Het klinkt wat benauwd, zou je zeggen. Wat exclusief, alsof er in deze wereld een klein groepje mensen is die het helemaal bij het rechte eind heeft. En daar bidt Jezus voor. En voor de rest van al die mensen die er zijn, die hele grote groep met mensen, daar bidt hij niet meer voor. En waarom bidt hij daar niet voor? Ja, dat weet ik niet zo goed, hè, zou je dan denken. Maar misschien wel omdat ze hem niet moeten. Hij bidt alleen voor degenen die bij hem zijn en bij hem gebleven zijn. En er staat er nog bij, ook die hem door zijn vader gegeven zijn. Dus dan wordt het helemaal een klein groepje van mensen die uit de grote wereld getrokken zijn. Nou, daar bidt hij nog voor. En de wereld, zou je denken, als je dat zo leest, laat hij aan zijn lot over. Wij zouden het eerder andersom zeggen. We zouden zeggen van, dat kleine groepje, oké, ja, die weet het wel, hè? Die 11 of die 12 of die 11 discipelen, die weten het wel. En als je nou ergens voor moet bidden, dan zijn het niet voor die 11, maar is het voor de rest van de wereld. Die 11 weten het wel. Nou handelen we daar zelf ook niet altijd naar. Want we zijn vaak meer met onszelf bezig dan met de wereld. Maar oké, maar we begrijpen het. Dat je zegt van, eigenlijk moet je het omdraaien. Ik bid voor de wereld, ik bid niet meer voor hen. Want ze zijn al van u. En ze zijn al van mij. Daar hoef ik niet meer voor te bidden. U bewaart hen toch wel. Maar die wereld waarin u mij gestuurd heeft. Er zijn nog zoveel mensen die u niet kennen. Heer, mijn vader, wilt u ook aan hen het geloof geven? Ik noem maar wat, hè. Het zou meer, voor ons gevoel, meer logisch zijn als Jezus daarvoor zou bidden. Maar ja, kritiek op het gebed van de Heer Jezus. Maar hoe zit dat dan? De vorige keer hadden we dus eigenlijk ook zoiets, hè, dat je zegt van, hé, dat valt me op, dat lijkt zo, als ik dat voor het eerst hoor, zo niet van Jezus te zijn, zo on-Jezus te zijn. Zo van, die verheerlijking van Jezus, verheerlijk mij nu. Alsof de Heer Jezus wil zeggen van, ik heb zoveel gedaan, dan mag ik wel in het zonnetje staan. Maar toen ook al, en ik heb het al gezegd, toen bleek het dat die verheerlijking er was, dat Jezus juist zichzelf gaf aan het kruis. En de verheerlijking van de Heer Jezus is dat hij zich geeft voor de mensen, dat er een lichtkrans valt om het kruis. En dat het kruis in het licht staat, dat Jezus offergave in het licht staat. He, zoals er staat in de geloofsbelijdenis van Nicea, dat hij voor ons mensen en om ons behoud is neergedaald en is mens geworden, die ook voor ons geleden heeft. En je zou zeggen, die ook voor ons verheerlijkt is. Of, misschien moet ik het nog anders zeggen, waarin wij ook verheerlijk zijn in zijn verheerlijking. Nou, zou daar dan daar misschien ook iets in zitten, dat als Jezus bidt voor de zijnen, hij misschien toch ook wel aan die grote wereld denkt. Dat is toch voor ons gevoel veel meer iets van de Heer Jezus dan alleen maar voor de zijnen bidden. Laten we eens gaan kijken hoe de Heer Jezus bidt. Wie zijn dat nou waarvoor hij bidt? Nou, daar staan een heel aantal dingen van. Even als je leest vanaf vers 6. Daar staat, ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. Dus wat zijn dat voor mensen? Dat zijn mensen aan wie Jezus Gods naam heeft geopenbaard. Dat is het eerste, daar komen we straks op terug. Ze zijn door de Vader aan de Heer Jezus gegeven. Dat is het tweede. En dan staat er in vers 6 als laatste. En ze hebben uw woord in acht genomen. Dat is het derde. En het vierde is. Ze hebben erkend dat alles wat u mij gegeven hebt bij u vandaan komt. En de woorden hebben ze die u mij gegeven hebt. En dat is het zevende. Hebben ze aangenomen. Of dat is het volgende. Die hebben ze aangenomen. En ze hebben erkend dat ik van u ben uitgegaan. En ze hebben geloofd dat u mij gezonden hebt. Over die mensen gaat het. Het zijn heel wat dingen. Heel veel met elkaar te maken. Ik kom er even op terug. Wat betekent dat nou? Vooral dat eerste dan al. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. Uw naam, Gods naam, de Vadernaam, is door Jezus geopenbaard. Nou, dat klinkt als... Nou, maar wat betekent het eigenlijk? Dat weten we eigenlijk helemaal niet. Ja, we zullen zeggen van ja. Jezus heeft iets over God verteld, ja. Maar dat deden farizeeën ook. Dat deden schriftgeleerden ook. En dat deden de ouders van die kinderen, van de discipelen ook. Wat is het nou wat Jezus gedaan heeft? Nou, Gods naam geopenbaard, dat gaat over Gods wezen geopenbaard. Dus de Heer Jezus heeft iets laten zien, of geopenbaard, opengemaakt, Gods wezen. Hoe is God nou? Heeft hij niet iets van laten zien? Als je Gods naam openbaart, dan laat Jezus alles zien hoe God is. Alles van God wordt zichtbaar door de Heer Jezus. En wie is God? Nou, dat weten we vanuit het Oude Testament, vanuit die naam. Hè? Ja, Yahweh, ik ben die ik ben. Ik ben erbij. En Jezus heeft die naam geopenbaard. Nou, uit de doeken gedaan. Onthuld. Hoe heeft Jezus dat gedaan? Nou, dan moet je eens denken aan die zeven woorden die Jezus gebruikt. Een aantal keer zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, en het staat heel nadrukkelijk opgeschreven in het evangelie van Johannes, ik ben dit en ik ben dat. Dat zijn er zeven keer. De Heer Jezus zegt bijvoorbeeld, ik ben het brood des levens. Ik ben het licht der wereld. Ik ben de deur der schapen. Ik ben de herder der schapen. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de ware wijnstok. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Zeven keer. En in al die dingen, als je daarover leest, over nadenkt, dan zie je iets van het wezen van God naar voren komen. Wie is God? Nou, dat is degene die ons voedt en waarin we ons bestaan hebben. Het brood des levens. Het licht der wereld. Degene door wie we in de duisternis zouden wandelen. De herder der schapen. De goede herder. Nou, al die dingen, als je die op je door laat werken, tot je door laat dringen en op je in laat werken, dan kom je erachter, zo is God. En je moet niet zeggen, ja, zo is de Heer Jezus. Ja, maar zoals de Heer Jezus is, zo is God. Hij heeft ons God geopenbaard. En als je de Heer Jezus in het gelaat kijkt, als je naar de Heer Jezus kijkt in wat hij zegt wie hij is, dan zie je hoe God is. Daar is geen tegenstelling in. Integendeel. Alles wat u mij gegeven hebt, heb ik aan hun doorgegeven. Er zit geen tegenstelling in. Soms denken mensen dat, dat er een tegenstelling in zit tussen de Vader en de Zoon. Dat de Vader andere dingen doet dan de Zoon. Maar de Zoon doet precies dat wat hij de Vader heeft zien doen. En hij heeft ons zijn naam bekendgemaakt. Geopenbaard. Dus als je aan de Heer Jezus denkt, dan zie je God. En als je de Heer Jezus dus ziet hangen aan het kruis, dan zie je God. Dan zie je God in zijn hart. Dat is nou God. Die goede herder, dat brood des levens, het licht van de wereld. Onze enige echte goede herder. De enige weg, de waarheid en het leven. Zo heel duidelijk. En dat heeft de Heer Jezus aan hen gedaan. Hij heeft het verteld. Er zijn er wel een heel aantal dingen die andere mensen ook hebben kunnen horen. Want ik heb uw naam aan hen geopenbaard, staat er. Maar de Heer Jezus heeft aan heel veel andere mensen dat ook verteld. Toen Jezus het had over het brood des levens, stonden er heel veel farizeeërs bij. En toen hij het had over het licht der wereld, dan zei hij dat midden op het tempelplein. Dus heel veel mensen hebben dat ook wel gehoord. Maar wat het nou eigenlijk betekent, dat heeft hij nou nadrukkelijk tegen zijn discipelen gezegd. En zijn discipelen, wat staat daarvan? Het laatste van vers 6, ze hebben uw woord in acht genomen. Ze hebben uw woord in acht genomen. Ze hebben ernaar geluisterd. Ze hebben het opgepakt. Ze hebben gezegd van ja, zo is het. Zo bent u. En dat ging niet voetstoots en dat ging niet zomaar in één keer dat ze het allemaal begrepen. Want toen Jezus gezegd had, ik ben de weg, de waarheid en het leven, of vlak daarvoor eigenlijk. Toen zei Thomas, nou vertel ons nou maar iets over de Vader. Laat ons nou maar de Vader zien en dan weten we wel genoeg. En dan zegt de Heer Jezus, ben ik nou zo lang bij je, Filippus, en heb je mij niet gezien? He, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Dus ze begrepen het lang niet altijd, maar ik heb uw naam geopenbaard en ze hebben mijn woord in acht genomen. Dat is het eerste. Dat is het eerste twee paar. Van ze hebben uw woord in acht genomen. He, en dat is vooral dat woord over dat de Heer Jezus Gods naam heeft geopenbaard. En dan kijken we naar die 12, of die 11 discipelen moet ik zeggen. En dan komen we bij het volgende. Want wat staat er? Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. Dan denk je van, oh ja, dat is dus een klein groepje mensen die uit de wereld door de Vader aan de Heer Jezus gegeven is. En dan denk je, en sommige mensen denken dat erbij, en dan komt er een heel stukje geschiedenis bij, en dan komt er een heel stukje theologie bij, en theologiegeschiedenis bij, en dan denken ze van, zie je nou wel, het staat hier in de Bijbel, alleen degene die God aan de Heer Jezus gegeven heeft, die horen erbij. En daar bidt hij voor, de uitverkoren. Dat zijn nou dat kleine clubje mensen. Eén in de stad, zullen twee op een bed zijn, de een zal aangenomen, de ander zal verworpen worden. Nou, dat verhaal. Is dat nou zo? Je moet goed lezen wat hier staat. Hè? En je moet nog eens even goed kijken in die zaal waar Jezus is. Hij zit daar tussen zijn discipelen. Tussen die 11 nog. En hij dankt God dat hij die discipelen heeft gekregen. Hij heeft ze gegeven aan zijn zoon. Dit zijn nou de mensen die ik aan jou geef. En dat betekent het niet, hè, dat zijn alleen die 11 discipelen. Of dat je zegt van, nou dat zijn dus alleen, zo moet ik het zeggen. Dat betekent dus niet dat je zegt van, dat zijn alleen maar de discipelen, de uitverkoren, die geeft God aan de Heer Jezus. En dan lees je er veel te veel in. Dat staat er niet. Het gaat juist over die 11. En die 11, die hebben een heel bijzondere plaats bij de Heer Jezus. Die hebben een heel bijzondere plaats gekregen. Namelijk, ze waren vanaf het begin met hem. En ze waren vanaf het begin bij hem. En ze hebben een heel bijzondere taak in deze wereld. Welke taak dan? Nou, dan moet je even naar die andere dingen kijken. Want wat staat er? Ze hebben erkend dat alles wat van mij is, dat dat bij u vandaan komt. Ze hebben erkend dat ik van u ben uitgezonden. En ze hebben geloofd dat u mij gezonden hebt in deze wereld. En ze hebben dus die woorden aangenomen. En daar dankt de Heer Jezus dus voor. Er waren 11 mensen die hij van zijn Vader kreeg, die zijn woord aannamen, die dat als het ware opgegeten hebben, die het geloofd hebben, die het erkend hebben, die gezien hebben. Dit is nou werkelijk degene die komen zou. Dit is nou de Heere God zelf die bij ons is. En zo zou je kunnen zeggen, hij dankt voor hen en daarom bidt hij ook voor hen. Deze laatste avond bidt hij juist voor hen, voor die 11. Nou ja, voor die 11, er staat nog wat bij, in vers 20. En dat hebben we nou niet gelezen, dat zullen we de volgende keer lezen. Er staat er, en dan begrijpen we dat dat verder gaat, dat dat niet dat ene kleine clubje is. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Dat hoort zo bij elkaar. Voor allen die door hun woord in mij zullen geloven. Daar bidt Jezus voor. Voor die 11 en voor allen die erbij gehaald worden. Het in de gaten, wat het proces is. Voor allen die door dat woord van die discipelen, van die 11, die over de wereld zullen gaan, erbij gehaald zullen worden. Daar bidt hij voor. En zeg je niet voor de wereld? Nou ja, voor de wereld. Wat is die wereld eigenlijk? Wat is die wereld eigenlijk? Ja, Johannes 3 vers 16. Hè, God heeft de wereld zo lief gehad. Dan kun je zeggen, hè, de wereld dat zijn de mensen. Nou, dat is ook zo. Ergens anders staat, die mag de wereld niet lief hebben. De wereld niet lief, want wie de wereld lief heeft, heeft God niet lief. Hè, en dan denk je van, hé, hoe zit dat nou? En hoe komt het nou, staat er in Johannes 14, hè, hoe komt het nou dat u uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Want de wereld is dan toch blijkbaar die boze plek, hè, waar God niet kan wonen. De wereld. Wat is nou de wereld? En dan kom je toch bij die centrale tekst, hè, dat God de wereld zo lief had. Dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Die wereld die de Heer Jezus haat. De Heer Jezus haat de wereld niet, maar de wereld haat de Heer Jezus. En God heeft die wereld zo lief gehad en hij heeft toch zijn zoon gezonden. En als Jezus dan bidt voor de zijnen. En als hij erbij zegt, ja, ik bid niet voor de wereld. Dan zegt hij niet, ik heb niks met die wereld. Maar dan zegt hij wat anders. Dan zegt hij eigenlijk, en dat is zo vanzelfsprekend voor hem. Want hij heeft de wereld zo lief gehad. En dan geeft hij aan hoe hij die wereld lief heeft. Namelijk door zijn gemeente heen. Door die 11 discipelen. Die het woord van Jezus verder brengen. En die met anderen daarover spreken. En tot anderen spreken. En tot anderen het evangelie verkondigen. En die dat woord horen en die erbij mogen komen. Op die manier heeft Jezus de wereld lief. Maar op dit moment, als Jezus dan daar is, in die opperzaal, als hij dan zo betrokken is op zijn discipelen, hij zit er rondom ze, of ze zitten rondom hen, dan bidt hij juist voor hen, om bewaard te blijven, om staande te blijven, om hun taak te kunnen zien. En dat zegt de Heer Jezus ook, als hij is opgestaan uit de dood, dan zegt hij tegen zijn discipelen, zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. In deze wereld. Nou, dat is zo belangrijk om dat goed te zien, gemeente. He, soms denken we van, ja, wij moeten, God moet de wereld maar veranderen. God moet de wereld veranderen. Nou, soms ben je ook wanhopig en denk je van, dat is ook de enige mogelijkheid dat er wat gebeurt. Maar je kijkt naar de Heere Jezus en hij zegt, mijn Vader heeft mij in deze wereld gezonden. En zoals ik gezonden ben, zend ik nou jullie in deze wereld. En zoals de Heer Jezus dus in deze... Moet je goed voorstellen wat hij zegt. Zoals de Heer Jezus gezonden werd in deze wereld door zijn Vader. Zo zegt de Heer Jezus, ik ben gezonden en ik ga weer terug. Maar nou zend ik jullie. Nou zend ik jullie in deze wereld. En als iemand hem ontvangt die ik zal zenden, ontvangt hij mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Begrijp je wat de Heer Jezus hier bidt? Dat is voor hem zo vanzelfsprekend. Hij gaat weer terug, maar hij heeft mensen, heeft 11 mensen in deze wereld gezet. En Jezus maakt gebruik van de dienst van mensen. Hij maakt gebruik van de kerk. Omdat hij de wereld zo lief heeft. Want zo is het. En misschien zeg je van nou, waarom heeft hij de wereld niet meer lief? Dat is een vraag die je aan jezelf moet stellen. Dat is een vraag die je aan jezelf moet stellen. Waarom heb ik de wereld niet meer lief? Waarom heb ik de wereld niet meer lief dat ik het woord van God op de een of andere manier zou delen met hen? Als dat nou het gebed van de Heer Jezus is. En Jezus is niet meer op aarde. He, wij wel. En door zijn Heilige Geest staat er... Door zijn Heilige Geest, majesteit, genade en waarheid wijkt er nimmer meer van ons. Dus bidt Jezus voor de wereld? Nou, niet zo dat hij zegt van, ik bid u, laat de Heer de hele wereld in mij of in u geloven. Maar hij bidt wel voor de wereld op zo'n manier dat hij zegt dat hij bidt voor de zijnen en dat de wereld door het woord van de Heer Jezus het evangelie hoort en toegebracht wordt. En daarvoor bidt Jezus nou, voor de zijnen, van toen en van nu. Nou ja, en dat dat gebed nodig is, ja, dat is wel duidelijk. Dus Jezus bidt voor ons, hè, niet alleen maar voor ons persoonlijk in de zin van hè, dat we behouden worden. Maar hij bidt ook voor zijn kerk, dat anderen behouden worden. We zeggen dat gebed hebben we nodig, of dat moeten we nog wel gaan leren om dat zo te doen. Maar Jezus bidt voor ons en daar moet je eens over nadenken. Ja, want dat zegt hij. Hij bidt voor ons. Hij bidt voor de kerk. En hij bidt voor de kerk dat we het leven vinden in zijn naam. Maar dat anderen ook door ons getuigenis heen weer het leven vinden in zijn naam. En dat weer anderen het leven vinden in zijn naam. Hij bidt voor ons. En als je dan jezelf ziet staan daar in die zaal, hè, bij dat laatste avondmaal, en je hoort dat. Hè, dat hij bidt voor zijn verheerlijking en we denken aan hem aan het kruis. Dat hij daar voor ons hing. En hij bidt voor de zijnen. Dan hoor je dat hij bidt voor de wereld. En dan denk je, dat is de wereld om ons heen. Dat zijn de mensen om ons heen. Maar dat ben ik zelf ook. Want zo ben ik er ook bij gekomen. Zo ben ik er ook bij gekomen. Omdat de mensen mij iets verteld hebben. En mensen hebben er mij iets verteld. En ik heb het woord mogen aannemen. En ik ben in dat, laat ik het dan maar zeggen, dat kleine kringetje erbij getrokken. En er zijn nog veel meer mensen bijgetrokken. En er zijn er veel meer dan 11 geworden. En het zal worden een schare die niemand tellen kan. Maar zo gaat het. Zo werkt de Heer Jezus. En daarom is die kerk ook van zo groot belang. Niet om wat voor belang wij ervan maken. Om de dingen die wij doen. Maar om wat de Heer Jezus daarmee wil doen in deze wereld. De kerk is niet ja, iets waar ik mijn aardigheid in vind. En waar ik iets uithaal. Maar wat de Heer Jezus in deze wereld heeft gezet, opdat velen in zijn naam zouden geloven. Daarvoor is de kerk er. En dat geloof geldt voor jezelf, dat je er zelf vast en zeker in moet gaan leren staan. Maar dat die kerk iets is, waarvan je zegt van, en zo kun je merken dat Jezus er is. Hieraan zullen alle merken dat ze discipelen van mij zijn. Als je liefde hebt onder elkaar. En daarom bidt Jezus ook verder, ik bid dat ze alle één zijn. Daarom is de eenheid van de kerk ook van zo groot belang. En zo bidt Jezus. Voor de zijnen en voor alle anderen die door hun woord in mij zullen geloven. En voor die anderen en weer anderen. Die door het woord van die anderen weer in hem zullen geloven. Opdat de wereld weet dat gij mij gezonden hebt. De Heer Jezus werkt dus via de kerk, hè? En dat maakt nou de kerk zo bijzonder. Dat de plek is waarvan Jezus zegt, daar bid ik voor. Want daar klinkt mijn woord. En daar worden mensen door uitgezonden. En worden mensen door binnengehaald. Want Jezus heeft die wereld zo lief. En hij zegt niet van, ik bid voor de wereld, laat het nu maar gebeuren dat iedereen tot mij komt. Hij zendt zijn 11 discipelen de wereld in. En zo staan we daar en we luisteren. Jezus bidt voor anderen. Hij bidt voor ons. Vlak voor zijn gang naar Gethsemane. Naar Golgotha. Vlak voor zijn verheerlijking. Waar hij alles voor over had. En soms denk je van, het lijkt wel alsof Johannes schrijft, Jezus ziet er naar uit. Jezus ziet er naar uit om het lam van God te zijn. Aan het kruis te sterven. Nee, er zijn momenten geweest dat hij ervoor terug heeft gedeinsd. We lezen dat in Johannes 12, dat zijn ziel bedroefd werd ten dode toe. We lezen het in Gethsemane, dat hij angstig wordt. Maar het is de prins der glorie, de prins der heerlijkheid die daar hangt. En we horen zijn gebed en het gaat over ons. Hij wil ons in zijn heerlijkheid trekken. En we horen zijn gebed voor die paar mensen, die 11 mensen. Zodat wij daarbij zouden komen en anderen met ons. En we horen dat. En we zeggen, wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier nou? Jezus die zichzelf overgeeft voor ons. En zegt, zo gaat het verder in deze wereld. En wat kunnen we anders doen dan dat gebed maar gewoon aanhoren? Je hoeft het gebed zelf niet te bidden. Dat is Jezus' gebed, maar je hoort het aan. Het gaat ons aan. We zijn belanghebbend voorwerp van zijn verheerlijking, van zijn lijden en sterven. Maar ook van het woord dat anderen aan ons vertellen. En wij aan anderen. En we bewaren zijn gebed in ons hart. En overdenken het. En delen het. Amen. zullen danken en bidden en we doen ook onze voorbeden voor hen die op de eerste bladzijde vermeld staan. Onze zuster Riep Bruggeman, onze zuster de heer Bons, onze zuster Van den Berg, onze broeder Arie Bijl. We zullen samen danken en bidden. Heere God in de hemel, we vinden onszelf vaak helemaal niet zo belangrijk. Ja, op heel veel momenten, maar niet als het erop aankomt. En toch legt u zoveel dingen in onze handen. Zoals de Vader u gezonden heeft, Heere Jezus, zendt u ook ons in deze wereld. En u werkt door ons heen, u werkt ook door uw kerk heen. En daarom danken we u dat u bidt voor uw kerk. En we bidden ook van u, houd u alstublieft niet op te houden, op te bidden voor uw kerk. Gaat u daar ook mee door. Zodat we ook weten dat u ons op die manier wil gebruiken. En dat we ook zo in uw dienst mogen staan, want we weten het. U had de wereld zo lief dat u uw zoon gaf. En we willen u daarvoor danken, heren. Dat het werk is van uzelf en dat u daar uw eer en heerlijkheid in gelegd hebt. Om mensen te redden. Om mensen het eeuwige leven te geven. En dan zitten we er maar gewoon weer bij in die zaal waar het avondmaal plaatsvond. En we zullen het zien hoe lief u deze wereld had. Toen u uw zoon gaf aan het kruis. En we zullen het horen dat hij de wereld lief had en dat hij alles volbracht had. Heere, geef dat we in dat vertrouwen ook ons werk zullen doen en onze plek zullen innemen in deze wereld. De wereld die vaak niks van u moet weten, maar wel het voorwerp is van uw liefde. Geef dat we zo onze plaats zullen innemen. Als mensen die uw stem gehoord hebben. Heren, en we bidden zo van u, geef ook dat door het getuigenis van de kerk heen, ook het getuigenis van de kerk van vandaag en ook van deze kerk heen, anderen voor u gewonnen mogen worden. En dan bidden we voor de kinderen. En dan bidden we voor de jongeren van de gemeente. En dan beleiden we ook, Heere God, dat gaat niet vanzelf. En we hebben het niet in onze vingers om mensen tot u te brengen. En het is niet iets van dat we daar een cursus voor kunnen volgen en dat we het dan kunnen. Of dat we dit moeten doen of dat moeten doen en dat we dan ze er allemaal bij houden. We belijden dat we uw gebed nodig hebben, Heere Jezus. En dat we belijden dat het uw gebed is. Dat anderen het in u zullen geloven door ons woord heen. We willen u danken dat er jonge mensen zijn die belijdenis van hun geloof willen afleggen. En we vragen van u, geeft u ons ook morgenavond een goede avond daarover. Met elkaar. Dat we daar met elkaar over mogen spreken. En zegent u hen. En zegent u ons allen. En we willen u danken. Dat u ook in deze tijd mensen toevoegt tot uw gemeente. En we bidden ook verder of u ons wil gebruiken. Op de plek waar we wonen en werken. Waar we gemeente zijn. En geef dat ook door ons getuigenis heen. Op uw tijd en op uw wijze. Mensen het heil in de Heere Jezus mogen vinden. We danken u dat u daar zelf voor bidt. Blijft u dat doen alstublieft, Heere Jezus. We danken u ook dat we goede verkiezingen mochten houden vanmorgen. En we bidden u voor de broeders die gekozen zijn. Wilt u een wijsheid geven om deze benoeming ook te kunnen aanvaarden. U weet hoe dat is in hun leven en wat de omstandigheden zijn. Weest u hen nabij. Denkt u ook aan hen die niet gekozen zijn, die daar misschien op gerekend hadden, dat gewild hebben, of misschien anderszins, zegent u ook hen. En geef wijsheid aan ons allen. We danken u dat u ons ook in deze dingen wil leiden. We bidden voor heel uw kerk. Uw kerk die niet die vrijheid heeft zoals wij om zomaar verkiezingen te houden. Uw kerk die niet zomaar kan samenkomen. Uw kerk die vervolgd wordt en verdrukt wordt, soms inderdaad maar een heel klein groepje. Ik wil u danken dat u daar ook voor bidt, Heere Jezus. Heere, we bidden ook voor hen. We bidden om moed en standvastigheid. En we bidden om iets van die moed en die standvastigheid ook voor onszelf. We willen ook bidden voor de zieken van de gemeente. En we willen zo bidden voor onze zuster Riet Bruggeman. En we willen u danken dat u haar nabij bent, ook in deze tijd. En dat u haar moed en perspectief geeft. Maar we bidden ook van u, gaat u met haar mee morgen de operatie in. En zegent u de handen die haar moeten behandelen. Geef dat het goed mag zijn. En Heere God, we danken u nogmaals voor dat wat u al aan haar gegeven hebt. We danken u dat u dat ook geeft aan onze zuster de Heer. En we vragen van u, wees u ook verder haar nabij. En geef dat ze weer spoedig mag opknappen. En dat ze weer spoedig naar huis mag gaan. En dat ze haar plaats weer in mag nemen. Heere, wees u haar een God van nabij. We willen van u vragen, wees u ook met onze zuster van de Berg. Geef dat ze in de bloemen die ze krijgt van de gemeente ook de groet van u mag zien. En dat ze weer met hoop en moed verder mag gaan. Om, niet alleen omdat er mensen aan haar denken, maar omdat u, de grote en goede herder, ook aan haar wil denken. We bidden van u, wees u ook bij onze broeder Arie Bijl en zijn gezin, zijn vrouw en kinderen. Heere God, denkt u aan hen. We vragen van u, wees u hen nabij in deze spannende tijd. Geef dat het vertrouwen steeds op u mag blijven. We weten niet wat uw plannen zijn in ons leven. We weten wel dat u naar onze gebeden wil luisteren. En u kent de stem van ons hart, u weet wat we graag willen. Wilt u daarnaar luisteren? En wilt u ook ons in ieder geval vasthouden? En geven dat we dat mogen weten, dat wat er ook gebeurt, we in uw handen veilig zijn. Zorgt u zo voor hen allen, zorgt u voor ons allen zoals we hier gekomen zijn, of zoals we meeluisteren. U weet waar we mee zitten, waar we mee bezig zijn. Bewaart u ons in de komende week. Bij alles wat er te doen staat, geef dat we tijd vinden om ook stil te worden voor u. Om niet alleen maar voor te jagen, maar ook een moment te hebben om eens rustig ons zalig te prijzen. Omdat u er bent, omdat u voor ons bidt. Heere, denkt u zo aan ons en bewaart u ons in de komende week. Bewaart u ons helemaal voor uw koninkrijk dat komt. Het koninkrijk van Jezus Christus. Hoort u ons, barmhartige Vader. Om zijnentwil. Amen. We willen nu met elkaar zingen gezang 281 vers 1. Jezus zal heersen. En daarna blijden we het geloof. En daarna zingen we vers 2, 3 en 4. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het Rijk van de Dood. Ten derde dagen is opgestaan van de doden, is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. daaromheen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer. En de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.